Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 45, het tweede en het derde vers. Gord, gord, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. Uw pijlen, dat is het derde vers, fel van uw boog gedreven zijn scherp en doen gehele volken beven. 2 en 3 van Psalm 45. met de kerk van alle eeuwen, gemeente, doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we het 6e vers van Psalm 2. Vreest Heere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon. Van ouds u toegezeid, Heer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. Na het zingen van dit vers willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. Er zijn twee schriftlezingen vanmiddag, beide uit het boek Openbaring en de tekst is uit de tweede schriftlezing. Allereerst zal u gelezen worden Openbaring 5 vers 1 tot en met 9 en aansluitend Openbaringen 6 het gehele hoofdstuk. Dus als schriftlezing Openbaring 5 vers 1 tot en met 9 en Openbaring 6. Maar wij doen eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons geloof en zingen aansluitend Psalm 2 vers 6.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand des Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. gaan u lezen Openbaring 5, te beginnen bij vers 1. En ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroemende met grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, nog kon het boek openen, noch hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, noch hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en zie in het midden van de troon van een van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als het boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citers en gouden violen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslachten en taal en volk en natie. En dan vervolgen we bij hoofdstuk 6, het eerste vers. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de 4 dieren zeggende als een stem van een donderslag: kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, opdat hij overwon. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: kom en zie. En een ander paard ging uit, dat rood was, en die erop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde, en dat zij elkander zouden doden, en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard, en die daarop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de 4 dieren die zeiden: een maatje tarwe voor een penning en 3 maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zeide: kom en zie. En ik zag en zie een vaalpaard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en de hel volgde hem na, en hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren, om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En ze riepen met grote stem, zeggende: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan een ieder werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. En ik zag, toen het zesde zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt, en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de grote en de rijke en de overste over 1000 en de machtige en alle dienstknechten en alle vrije verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toren des lams. Want de grote dag zijn storens is gekomen. En wie kan bestaan? Tot zover de schriftlezing.
Het woord van de Heere gemeente komt deze middag tot ons uit Openbaring 6. Tweede vers als kern van het eerste gedeelte van het hoofdstuk. Openbaring 6 vers 2. Daar lezen we dat Johannes schrijft, en ik zag, en ziet een wit paard, en die daarop zat had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwon. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed, en vragen om een zegen over deze dienst, en heel in het bijzonder over de verkondiging van dit gedeelte van zijn woord. Genadig en barmhartige Heere, wanneer wij deze visioenen vol geheimenissen lezen, dan kan het ons vreemd te moede zijn. Wie kan deze dingen verstaan? Het staat geschreven in uw woord dat er in de brieven van de apostel Paulus vele dingen zijn die zwaar zijn om te verstaan. Maar dat geldt zeker ook van het laatste Bijbelboek. Alleen blijven telkens woorden haken. Ook al verstaan we alles niet. En hier vooral, wie kent de sterkte uw storens, nadat gij te vrezen zijt? Dat staat in de oudste psalm, het lied van Mozes, psalm 90. En dat gaat als een donkere wolk de hele godsopenbaring door tot aan het laatste Bijbelboek. Wie kent de sterkte uw storens? Heren, dan moeten zelfs uw kinderen zeggen, ook al hebben ze daar misschien wel iets van gezien, dat ze de diepte en de wijdte en de ernst en de kracht daarvan ten diepste niet verstaan. Maar ze mogen het ook zeggen, dat ze er iets van hebben gezien, toen de volle toren tegen de zonde werd uitgestort in het lijden en sterven van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat is aan de ene kant een zaak van grote verootmoediging. Als hij zo heeft moeten lijden onder de zonde, de schuld en de gevolgen daarvan, hoe ernstig is dan de zonde in uw heilige ogen? Doordring ons ervan, Heere. Omdat we nooit makkelijk over de zonde zouden denken, laat staan dat we makkelijk over de zonde tegen u zouden heen leven. Maar het is ook een oorzaak van eindeloze verwondering. Wat een wonder, Heere Jezus. Lam van God, lam in de troon, dat u de zonden van uw kerk op u genomen hebt. En ze hebt doorleden en doordragen tot het einde toe, zodat er genade is, waardoor weerbarstige harten overwonnen worden, ingewonnen voor uw genade en voor uw dienst. Laat dat mogen gebeuren, Heere, onder de prediking van deze middag. Dat mensen overwonnen worden. Die misschien al jaren heimelijk, soms onder een vroom jasje, de wapenen van verzet tegen u in de hand gehouden hebben. soms bedekt met vrome uitvluchten. Maar laten ze ze gaan zien. Laten ze in het hart getroffen worden door een pijl van het evangelie, door het zwaard van de Heilige Geest. En met verwonde harten, verbroken harten, vluchten tot Hem, die niet alleen de overwinnaar is die harten breekt, maar die ook de grote geneesmeester is, de heelmeester. Heere, genees verwonde harten en maak ze tot vrijwillige onderdanen van U, opdat ze achter de ruiter op het witte paard mogen gaan, die overwint, ja, van overwinning tot overwinning steeds voortgaat. We belijden het, Heere, dat zien wij lang niet altijd. Misschien zien we het helemaal niet. Misschien twijfelen we wel. Het koninkrijk van U, Heere Jezus, zal dat ooit komen in deze donkere wereld, in de duisternis van het postchristelijke West-Europa? Maar het komt. De ruiter gaat door alle landen, van overwinning tot overwinning. Alles wat er aan duistere profetieën staat in het laatste Bijbelboek, staat onder dat voorteken. En we smeken U, Heere, laten we dat in onze dagen, in ons persoonlijke leven, mogen zien. O, overwin zondaarsharten die naar Uw woord uit zichzelf en van nature vijandig staan tegenover U. Overwin U ze door de zachte heerschappij en de krachtige heerschappij van Uw eeuwige zondaarsliefde. Wil U zo ook in de kerken werken, Heere? Wat we nodig hebben in de grenzeloze verwarring en verdeeldheid van de kerken in Nederland is Uw overwinningskracht. Dat trotse theologen harten gaan buigen voor U en het niet meer weten met hun puzzelstukjes, als verlengstuk van hun eigen denken en van hun eigen brein, maar gaan buigen voor Uw kracht. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat synodale vergaderingen ingewonnen en overwonnen worden door Uw overwinningskracht. Zodat ze niet meer allerlei eigen meningen verkondigen en zeggen, dit kunnen we niet meemaken. Maar smeken, Heere, wat wilt Gij dat we doen zullen? Geef ons dat allemaal, Heere. Welke kleuren we ook in de kerken innemen, want dat is totaal niet belangrijk. Maar dat buigen voor U, voor de machtige ruiter, voor Zijn zalige heerschappij, want die is zalig. Wil U ons in deze tijden van crisis, van bosbranden die grote stukken van steden en dorpen verwoesten, van waterstromen die op het onverwacht een heel dal met dorpen en al verwoesten en vele doden nalaten, van besmettelijke ziekten die maar voortwoedt van variant tot variant, van toenemend geweld, niet alleen in gebieden als Afghanistan, maar ook in Amsterdam. Van criminaliteit die onbeheersbaar geworden is, ook in het zogenaamde wetsgetrouwe Westen. Van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Heere, doe ons letten op Uw woorden. En laten we zoeken naar Uw koninkrijk. koninkrijk dat van u is. En waarvan u zegt, Heere Jezus, zoekt eerst het koninkrijk van God. Laat dat op de harten van onze jonge mensen en van ons als ouderen geschreven staan. En laten we elkaar daartoe aansporen en oproepen. En dat zal alleen gezegend worden, Heere. En daar bidden en smeken we in alle ootmoed om. Als u als de ruiter op het witte paard voortgaat. Van overwinning tot overwinning. En laten we het ook mogen zien. Zegen zo ook de gemeente van Rotterdam-Kralingen. Zegen onze broeder en vriend dominee Ruis. Geef hem een poosje rust in deze vakantietijd. Ook nieuwe kracht en vooral nieuwe genade en nieuwe leiding van uw geest om het werk straks weer aan te vangen. Zegen hem met zijn gezin. Zegen de broeders van de kerkenraad. Alle activiteiten in de gemeente die door de crisis lange tijd toch wat minder geweest zijn of helemaal stil gelegen hebben. Laat het werk doorgaan, Heere. Ook dat is werk van u, de grote ruiter op het witte paard die voortgaat. Zegen ook het allerkleinste, de beker koud water, een klein beetje hulp in noodsituaties, in de gemeente, de zorg voor elkaar. Zegen u alles. Maar vooral, zegen uw woord. Vuur pijlen af. Vurige liefdespijlen. Breek ons hart. Door het zwaard van uw almacht. En heel het. Heel het. Door uw balsem, Heere Jezus. Bereid uit het bloed van het verbond. We bidden het in uw naam. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking gemeente samen uit Psalm 33 over het briesend paard wat eindelijk moet sneven. Dat is wel een ander paard dan het paard uit onze tekst, maar toch. Psalm 33 vers 9. Het briesend paard moet eindelijk sneven. Hoe snel het draaf in het oorlogsveld, het kan niemand de overwinning geven. Zijn grote sterkte baat geen held. Nee, de Heer der Heren doet ons triomferen. Hij, geducht in macht, slaat elk gunstig gade die op zijn genade in benauwdheid wacht. En het 10e vers, zijn machtig arm beschermt de vrome. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we Psalm 132, het 12e vers. Het laatste vers van Psalm 132. Wat vijand tegen hen zich kant. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleen met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon. En u mag voor één keer ook zingen. Maar eeuwig bloeit de doornenkroon op het hoofd van Davids grote zoon. Psalm 132, vers 12. Zo'n anderhalve week geleden, gemeente, moest ik in de garage zijn voor een kleinigheid. Ik kon wachten. Personeel zat koffie te drinken. En luidkeels ging het over de sportzomer die je nooit meer vergeet. In de verte flikkerde een scherm met heel veel oranje. De mensen kenden me niet. Ze zeiden: meneer, wat vindt u daar nou van, hè? Van dat geweldige succes van die en die en die. Daar in Tokio. Ik heb heel voorzichtig een paar dingen gezegd over de verdwazing van de sport. Ja, dat vonden ze niet leuk. En ook over het dwingende. Dat alles door moet gaan. Ook in een tijd van crisis. Net zo goed als in 1972. Toen de Palestijnse extremisten in München een heleboel Israëlische sporters vermoorden. De voorzitter van het Olympisch Comité zei: The games must go on. Epidemie of geen epidemie? Moord en doodslag of geen moord en doodslag? Het feest van de wereld moet doorgaan. Dat heb ik zo niet gezegd, hoor. Daar was geen plek voor. Maar het brandde wel op mijn hart. Nou zegt een van de jongens. De garage stond in Scherpenzeel. Hartland Bijbelbelt. Maar waarom staat er dan in de Bijbel zoveel voorbeelden die aan sport zijn ontleend? Je leest over een hardloopwedstrijd. Hebreeën 12. Hij was goed thuis in zijn Bijbeltje. Je leest in de brieven aan de Korintiërs over worstelen. En je leest in Openbaring en ook bij Zacharia over paardenrennen. Als er zoveel bezwaren zijn, waarom staat dat allemaal in de Bijbel? Wat zou u gezegd hebben? Laten we die vraag maar even laten hangen. Ik hoop erop terug te komen. Want het is wel van belang. Altijd bereid tot verantwoording. Schrijft de apostel Petrus in zijn brief, toch? Wel nu, zo gaan we kijken naar wat de Bijbel hier zegt over, ja, eigenlijk over paardenrennen. Want dat is het beeld wat achter onze tekst ligt. En dat heeft natuurlijk diepe geestelijke betekenis, vooral wat in onze tekst staat. Over de ruiter op het witte paard. Dat is ook het thema van de preek. De ruiter op het witte paard. Allereerst wie hij is. Vervolgens wat hij doet. En ten derde, en dan kijken we een klein beetje ook naar de volgende verse, wat er volgt. Dus de ruiter op het witte paard. Wie hij is, wat hij doet, wat er volgt. Ja, ik heb vanmiddag even wat tijd nodig, gemeente, om de achtergronden van dit alles wat te schetsen, opdat we het begrijpen wat hier gebeurt. Johannes, de grijze apostel, waarschijnlijk is hij de oudste van de apostelen geworden en heeft waarschijnlijk geleefd tot in het laatste tiental jaren van de eerste eeuw na Christus. Dus zeg maar 92, 93 is hij overleden. Misschien was hij ook wel zo oud toen. De laatste tientallen jaren van zijn leven heeft hij in Efeze gewoond en gewerkt. En was hij eigenlijk een soort bisschop in de gemeente van Efeze en ook van allerlei gemeenten daar in de nabije omgeving. Efeze, Smyrna, Thyatira, Philadelphia. Al die gemeenten die in het begin van het boek Openbaring genoemd worden. En er waren al wat beginnende vervolgingen geweest van de christelijke kerk, met name in de tijd van keizer Nero. Maar rond het jaar 90 brak in Klein-Azië, waarvan Efeze de hoofdstad was, de vervolging echt uit. Domitianus was keizer geworden. De zoon van Vespasianus, die ooit het beleg om Jeruzalem geslagen had, en de broer van Titus, die ook keizer geweest was, die Jeruzalem veroverd had. En Vespasianus en Titus waren maatschappelijk en politiek gezien helemaal geen slechte keizers. Maar het verwende jongetje uit de familie, Domitianus, wel. Hij was de eerste keizer die zich openlijk liet vereren als Heere en God, Dominus et Deus. En wie hem niet als God vereerde, die kon op strenge straffen rekenen. En die keizer met zijn raadgevers wisten precies hoe ze de christelijke kerk het zwaarst konden treffen. Dat weet de duivel al vele duizenden jaren, hoor. En het begint zich ook nu af te tekenen, vrees ik. Pak de jeugd aan. Trek de jeugd bij het woord weg. En maak de leiders van de kerk monddood. Johannes moet ondanks zijn hoge leeftijd in ballingschap. Patmos, een eiland tussen Griekenland en Turkije. Of het toen helemaal onbewoond was, weten we niet. Daar zijn de meningen over verdeeld. Maar we krijgen sterk de indruk uit het boek Openbaringen dat Johannes op een onbewoond deel van het eiland heeft gewoond. En de grot waar hij sliep en zijn maaltijden gebruikte wordt nog aangewezen. En dan staat er zo in het begin van het boek Openbaring dat Johannes op een zeker moment, namelijk op de dag des Heren, dat is onze zondag, de dag van de opstanding van de Heer Jezus, dat hij staat op het strand op de oever van de zee. Waarschijnlijk kijkt hij naar het oosten en zijn zijn gedachten bij Efeze en bij al die andere gemeenten. Hoe zullen ze het maken? Kunnen ze nog samenkomen zonder dat de samenkomsten verstoord worden? Hoe zullen die jonge christenen die pas belijdenis gedaan hebben en wellicht ook pas gedoopt zijn het maken? Blijven ze staande in de strijd? En misschien is ook wel zijn hart met twijfels vervuld, heren. Waarom juist in deze tijd word ik monddood gemaakt? Ik zou nog zoveel kunnen betekenen. En misschien brandt het ook wel in zijn hart wat in Paulus hart gekerfd stond. Wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. Probeert u zich in te denken. Maar Gods gedachten zijn altijd hoger dan onze gedachten. Johannes dacht dat hij monddood gemaakt was. Maar hij krijgt een opdracht waardoor hij de eeuwen door tot zegen geweest is en tot waarschuwing van de kerk der eeuwen. Want wat gebeurt er? Denkt u het zich zomaar in. Hij staat daar op het zand aan de oever van de zee en hij ziet waarschijnlijk de nacht komen, avondrood, de zon ondergaan. En dan is het alsof de hemelen opengescheurd worden, zoals twee gordijnen opengetrokken worden. En dan blikt Johannes in de hemel der hemelen, de woonplaats van God. En hij ziet de troon van God, de troon van Gods heerlijkheid. Nee, God zelf ziet hij niet. Want zelfs de apostel der liefde, zolang hij hier op aarde is, kan God niet zien en blijven leven. Maar hij ziet wel rondom de troon de engelen en degenen die in Christus ontslapen zijn. Rondom de troon ziet hij vier dieren, dat is onze Statenvertaling. Letterlijk staat er vier levende wezens, symbool van de hele geschapen wereld. En daaromheen in een wijdere kring 24 tronen met 24 oudsten of ouderlingen. Is omstreden wat ze precies betekenen, maar ik denk dat de oude uitleg nog steeds staat als een huis. Dat is de kerk der eeuwen. 12 voor het Oude Testament, de 12 stammen van Israël. 12 voor het Nieuwe Testament, de 12 apostelen. En Johannes hoort en ziet ontzagwekkende dingen. Dingen die ons misschien soms met grote verbijstering vervullen. En toch is Openbaring ten diepste een troostboek voor de kerk in de tijd van de vervolging waarin Johannes leeft. Want al die visioenen hebben allereerst als adres de tijdgenoten van onze apostel Johannes. Maar ook voor de kerk op de gang door de eeuwen heen. En dan ziet Johannes de gestalte van licht op de troon. En in het begin van hoofdstuk 5 lezen we: in de hand van degene die op de troon zat was een boekrol. En dat is een hele merkwaardige boekrol. Allereerst al omdat die boekrol van buiten en van binnen beschreven is. Dat was niet gebruikelijk. Al kon het wel. Dat betekent dat er dus ontzaggelijk veel in staat. Maar die boekrol is verzegeld. Nou kwam dat op zich meer voor als een stadhouder een belangrijk bericht stuurde naar de keizer van Rome, of de keizer een belangrijk bericht stuurde naar de stadhouders in de verre provincies, dan gebruikten ze verzegelde boekrollen. Die mochten alleen geopend worden door degene die de autoriteit had, die gezag had. Als iemand anders, bijvoorbeeld een postbeambte, want die had je in die tijd al, die boekrollen opende, dan kon hij zware straffen krijgen. Dus er zat, laat het zomaar noemen, op zo'n verzegelde boekrol een keizerlijk zegel. Was die warm gemaakt was, met een lint eronder, en daar werd het zegel van de keizer op gedrukt, zodat wanneer het hard geworden was, je altijd kon zien of er met dat zegel geknoeid was. Wel nu, zoiets ziet Johannes alleen 7 zegels. En dan denkt u misschien, ja, dat is een dikke boekrol met 7 zegels op een rijtje. Nee, dat is de bedoeling niet. U ziet 1 zegel aan de buitenkant van die boekrol. Alleen als dat zegel, dat eerste zegel, opengebroken wordt, dan gaat er een stuk van die boekrol open, zeg maar het eerste hoofdstuk. En dan ontdek je een 2e zegel. Dat 2e hoofdstuk is apart verzegeld. En dan komt er een 3e hoofdstuk. 7 zegels in die boekrol. En elk van die 7 zegels heeft zijn eigen geheim. Wat betekent die boekrol met die 7 zegels? Dat duidt aan het plan van God door de geschiedenis van kerk en wereld heen. Na de opstanding en hemelvaart van de Heere Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest, laat God in dit boek weten wat zijn kerk wedervaren zal. Wordt ook leiding gegeven, je zou mogen zeggen kerkelijke leiding en geestelijke leiding aan de kerk in voorspoed en tegenspoed. In tijden van geestelijke bloei en in tijden van vervolging. En dan klinkt de stem in de hemel, terwijl dat boek gesloten in de hand ligt van degene die op de troon zit. Wie is waardig? Wie heeft goddelijk recht, betekent dat, om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken? En Johannes kijkt. En kijkt. Er is niemand. Niemand in de hemel en op de aarde die autoriteit heeft om dat boek met zijn 7 zegelen te verbreken. En dan barst Johannes in tranen uit. Dat staat er letterlijk in de grondtekst. Hij weende zeer. Waarom? Weet u wat in zijn hart leeft? Heer, moeten we dan zonder uw leiding verder? Moeten we dan verder door deze bange tijd van worsteling, zonder dat u aanwijzingen geeft wat u wilt? Zonder uw bemoedigingen, zonder uw vermaningen, zonder uw vertroostingen? En weer een stem uit de hemel. Ween niet. De leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. Dat wil zeggen, alle belemmeringen en hindernissen overwonnen om het boek te openen. En Johannes stuurt. En wat ziet hij? Nee, geen leeuw. Maar het tegendeel van een leeuw, de koning der dieren, zeggen wij niet. Een lam. En dan niet zomaar een lam. Staande als geslacht. Je ziet aan dat lam wat Johannes ontwaart in de troon, dat het geslacht is. Dat het verwond is. Tekenen van bloed. En Johannes weet het. Dat is het lam van God. Ja, hij is de leeuw uit de stam van Juda die overwon, maar hij is ook het lam. Waarvan Johannes jaren geleden geschreven heeft, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat zwakke lam, daarvan klinkt het de hemelen door, heeft overwonnen. En dan moeten we even bij een klein detail de vinger leggen, gemeente. Dan staat er, ik zag het lam, staande als geslacht. Staande aan de rechterhand van God. In de Bijbel staat meestal dat hij is of is gezeten aan de rechterhand van God. We hebben het ook zo gelezen uit onze 12 artikelen, niet aan het begin van de dienst. Maar 2 keer staat er in de Bijbel dat Jezus staat in de troon. De ene keer is hier. Het lam is opgestaan in de troon. En de tweede keer is al eerder in het boek Handelingen, Handelingen 7, het slot, als Stefanus, de eerste martelaar van de christelijke gemeente, gestenigd dreigt te worden, dan ziet hij de hemelen geopend. En hij zegt er tegen het Sanhedrin dat schuimbekt van woede. Ik zie de hemelen geopend. En Jezus, de Zoon des Mensen, staande aan de rechterhand van God. Wat betekent dat? Met alle eerbied gezegd, gemeente, als de Heere Jezus Christus ziet dat zijn kerk vervolgd wordt. Boek Openbaringen hier. Stefanus, de eerste martelaar, toen en daar. dan kan de Heere Jezus niet werkeloos blijven zitten. Niet dat hij ooit werkeloos is in de hemel, dat bedoel ik niet. Maar dan staat hij op. Dan staat hij op om zijn aangevochten kerk, om zijn bestreden volk te hulp te komen. En dan beginnen ineens al die psalmen te ruisen door de taal van het Nieuwe Testament heen. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen, want de tijd haar stad voorspelt, aan haar leed ten perk gesteld, die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen zijn, o God, in het eind geboren. De Heere staat op. En wat doet hij dan? En dan komen we bij onze tekst. Dan neemt hij, als het lam dat opgestaan is om zijn kerk te hulp te komen en gunst te bewijzen, de rol in zijn handen. En dan breekt hij de 7 zegelen achtereenvolgens open. En die eerste 4 zegelen, ik kom daar nog op terug, die hebben een aparte plek. Die horen bij elkaar. Ik noem nu alleen maar, alleen bij die eerste 4 zegelen staat dat Johannes te horen krijgt: kom en zie. En alleen bij die eerste 4 zegelen gaat het over paarden met ruiters. Het eerste zegel. We lezen in het begin van ons hoofdstuk dat in de rechterhand, nee, dat is de verkeerde hoofdstuk. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had. En ik hoorde een van de 4 dieren die de schepping symboliseren voor de troon van God zeggen als een stem van een donderslag: kom en zie. Dat staat alleen bij het eerste zegel. Stem als een donderslag. En dat betekent dat we vooral op dat eerste zegel en de betekenis daarvan moeten letten. Dat is fundamenteel. Donderslagen en bliksemschichten zijn in het Oude Testament tekenen van de aanwezigheid van God. Het is alsof de Heere met die donderslag wil zeggen: let vooral hierop. Kom en zie. Dat wordt gezegd tegen Johannes. En het opmerkelijke is, gemeente, dat Johannes in zijn evangelie dat ook een enkele keer zegt. Ik noem maar 1 voorbeeld, anders zou ik te breed worden. Maar als in het begin van het evangelie van Johannes Filippus de Heere Jezus ontmoet heeft en snelt naar zijn vriend en broeder Nathanael, die onder zijn vijgenboom zit, u kunt het lezen in Johannes 1, dan zegt Filippus in verwondering: wij hebben hem gevonden van wie de schriften spreken. Jezus van Nazareth. Kan uit Nazareth iets goeds komen? De naam Nazareth komt niet eens in de Bijbel voor, in het Oude Testament, zegt Nathanael. En wat zegt Filippus? Kom en zie. En hier weer, kom en zie. Die 2 woorden betekenen, en dan maak ik meteen de toepassing maar naar ons. Komt u ook? Om te zien. Biddend om licht wat deze woorden van de levende God voor u en voor mij en voor jou vandaag betekenen. Dat is een sleutel bij het lezen van de Bijbel. En zeker bij het lezen van het boek Openbaring. Dan zegt de Heere: kom en zie. Ja, maar Heere, hoe moet ik komen? En hoe moet ik blinde zondaar zien? Die woorden vragen van ons om op de knieën te vallen en zeggen: Heere, leer me komen. Komen tot u. Want u hebt beloofd dat wie tot u komt, dat u die geenszins zult uitwerpen. En leer me zien, open mijn blinde ogen, ontferm u over mij, blind van hemels wegen. En dat heeft nou een arme zondaar nodig die van zichzelf eerlijk moet zeggen, ik ben onbekeerd. Maar die toch zo graag het licht van het evangelie zou ontwaren in zijn of haar leven. En dat heb je ook als kind van God, als knecht van God zoals Johannes nodig. Heere, laat mij komen, trek mij. En open mijn ogen. Ja, dat heb je ook nodig als je 50 jaar theologie gestudeerd hebt. Dat je op een punt komt en zegt, Heere, nou weet ik het niet meer. Met al mijn kennis, met een kleine k. Ga mij met uw heilicht voor. Kom en zie. En dan lezen we verder en ik zag en ziet een wit paard en die daarop zat had een boog. Een wit paard. Dat is een beeld ontleend inderdaad, zoals die mannen van de garage zeiden, aan de paardenrennen in de oudheid. Je had, als er paardenrennen waren in Rome, had je ruiters met verschillende kleuren. Ze droegen verschillende gekleurde uniformen. En ook de paarden in hun tuig hadden verschillende kleuren. Je had dat trouwens al in het Oude Testament. Want in Zacharia 1 wordt ook al gesproken over paarden met verschillende kleuren. Betekent dat dat de Bijbel alles maar goedkeurt wat er aan wilde, woeste feesten en spelen in Rome gevierd werd? Wel, nee. Maar de Bijbel heiligt alle dingen van het gewone leven en maakt ze bruikbaar voor God. Als de Bijbel over worstelen spreekt of over hardlopen spreekt, dan zijn alle zondige smetten daarbij weggedacht en wordt het gebruikt als een beeld met een heilige geestelijke betekenis. Ja, dat komt u veel vaker in de Bijbel tegen. Keurt de Bijbel hoererij goed? Wel nee, zegt u. Overspel zeker niet. Leest u dan eens rustig Hosea 1. Dan moet Hosea de profeet trouwen met een vrouw van slechte zeden. Een hoer. Die ook als ze getrouwd zijn overspel pleegt met andere mannen. Betekent dat beeld dat God dat allemaal goedkeurt? Nee. Maar het is een aangrijpend, schrijnend, ontmaskerend beeld voor de ontrouw van Israël, voor de geestelijke hoererij die het volk van God gepleegd heeft. En als u het wilt weten, en dat heb ik wel tegen de mannen gezegd. Hoe de vervolgde kerk stond ten opzichte van sport en spel in de oudheid. Ze moesten bij hun doop beloven dat ze zich daar nooit mee in zouden laten. Want dat was de pompa diaboli. De triomftocht van de duivel die zielen verleidt. Zo scherp dachten de oude vervolgde vrome. Zweer het af voordat je gedoopt wordt. Tegen de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Dat is nog een flauwe herinnering aan die oude gewoonte. Met een gedoopt voorhoofd zijn er dingen die je heilig af moet zweren en na moet laten. Maar de soevereine God van hemel en aarde heeft het recht om alle dingen van dit leven te gebruiken tot onderwijs van zijn kerk. Ja, zegt u, maar wie is nou dat witte paard en wat is die ruiter op het witte paard? Daar wordt verschillend over gedacht, maar de oude uitleg staat nog als een huis. Dat is de Heere Jezus zelf. En dat is een geweldige vertroosting voor de kerk in de vervolgde tijden, zoals Johannes die meemaakte. En ook voor de kerk in de sociale en psychische druk van het Westen. Want vervolging is niet alleen arrestatie. Al hopen dat we ervoor bewaard blijven, wij onze kinderen en kleinkinderen. Vervolging kan ook bestaan in psychische onderdrukking, economische boycot en sociale stigmatisering. En ik weet eerlijk gezegd niet wat gevaarlijker is. Maar Johannes ziet, ondanks de vervolging, al zit er in Rome een keizer op de troon die zichzelf als Here en God laat verheerlijken. Al jaagt hij er miljoenen door om het volk tevreden te houden. Sport, spel, gladiatorengevechten, toneelvoorstellingen, noemt u het maar op. The show must go on. Dat is de taal van de duivel, hè? Ten diepste, jazeker. De ruiter zit op het witte paard. En zijn naam is, Openbaringen 19, Heere der Heren en Koning der Koningen. En wat wordt er van die ruiter dan gezegd? Er wordt gezegd, die daarop zat had een boog en hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon. Je zou met een variant op een bekende psalmregel mogen zeggen, hij ging van overwinning tot overwinning steeds voor tot aan het einde van de tijden. Want dat is de bedoeling van het laatste stukje van de tekst. Hij schiet zijn pijlen af. Dat heeft twee kanten. Allereerst schiet hij zijn pijlen af. De pijl die door God wordt afgevuurd, die komt ook in het Oude Testament voor. We hebben ze gezongen uit Psalm 45. En dat kan een pijl zijn van oordeel. Een pijl die de vijanden te gronde richt en vernietigt. En dat is hier zeker niet uitgesloten. Maar die pijlen zijn ook gericht op zondaren. Is het u wel eens opgevallen dat de prediking van het woord in de Bijbel, als daar in beeldtaal over gesproken wordt, dat de Bijbel het zwaard, het tweesnijdend scherp zwaard van de geest genoemd wordt. Een aanvalswapen. En hier en ook in Psalm 45 gaat het over het woord, de prediking van het woord, waardoor de Zoon van God de ruiter op het witte paard overwint. Door zondaars harten te verwonden. Met een pijl van het heilige evangelie. Waarom zou dat nou eigenlijk zijn? Dat het woord van God en de prediking in de Bijbel zelf al vergeleken wordt met wapenen die een mens verwonden. Die doorgaan, zegt Hebreeën 4, van het zwaard tot de verdeling van het merg en van de geest. Niets is tegen dat zwaard van het woord bestand, dat is de bedoeling. Wel gemeente, omdat wij of het nu willen weten of niet, als Adams kinderen vijanden zijn van God. De natuurlijke mens, zegt Paulus, het vlees, Romeinen 8, is vijandschap tegen God. Ja, zegt u misschien, maar ik ben geen vijand hoor. Ik ga graag naar de kerk. Ik ga graag naar catechisatie. Ik ben een trouw lid van de jeugdvereniging. Prachtig. God geven dat het zo blijven mag. Geen kwaad woord daarover. Maar is je hart al verbroken? Is je hart al verwond? Zoals David het zegt, in de vernedering van zijn hart. Een verbroken hart en een verslagen geest zult gij, o God, niet verachten. Je mag er als dominee aan de voet van de kansel om bidden en u ook in uw stil gebed, hoop ik. Heere, laat er vanmorgen onder de prediking of vanmiddag onder de bediening van uw woord pijlen worden afgevuurd op het hart van de vijanden van de koning. En laten ze getroffen mogen worden. Laat het zwaard van de Heilige Geest zondaars harten mogen doorboren, zodat ze gaan bloeden. Augustinus zegt, bloeden tot God. Prachtige uitdrukkingen. Een bloedend hart naar God toe. Smekend om genezing. Genees mij. Red mijn leven, zegt Psalm 6. Ja, maar dat doet toch pijn als zo'n pijl je treft? Als het zwaard van de Heilige Geest je laat zien wat je zonden zijn, hoe erg je ongeloof is, de ergste van alle zonden in de ogen van de Heilige God? Ja, dat doet pijn. Ik zal het niet ontkennen. Al beleeft de een dat dieper nog dan de ander. Maar ik denk aan de toespraak op de eerste bewaren pandag in Dordrecht. Door dominee R. Kok. Voor de goede orde, dominee Kok senior, de hele bekende. Indrukwekkend. Toespraak die ik nooit vergeet. Hij sprak op verzoek over de waarachtige bekering. En op een gegeven ogenblik ging het over het hart wat verwond wordt door de kracht van Gods geest en woord. Hij zegt, dat doet pijn. O, dat doet pijn. Als ik zie, ik heb tegen u, ja tegen u alleen gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw oog. Maar de pijn valt mee, hoor. Want dat zwaard van de geest, die pijl van het levende woord, die wordt afgevuurd door de handen van de Heere Jezus Christus. Het zwaard ligt in de doorboorde hand van de grote Heelmeester. Hij verwondt om te genezen. Ach, misschien ziet u dat op het ogenblik niet. Maar u mag er wel om vragen. Heere, er is toch balsem bij u. Of zoals dat oude Lutherse lied het zegt. Spreek slechts één woord. Eén woord met macht. En voorbij is der zonde nacht. Dat is het helende, het genezende woord van de levende God. Hij vuurt pijlen af om te verwonden, opdat dodelijk verwonde zondaren met een verbroken hart en met een verslagen geest tot hem zouden vluchten. En een verbroken hart, u bent in gedachten al voor. En een verslagen hart zult gij, o God, nooit verachten. En dan het laatste nog even. Die ruiter gaat door alle landen. En ondanks alle dingen die in de kerk gebeuren, zeker ook in de dagen van Johannes, gaat het evangelie door. Want hij rijdt op een wit paard. Ja, soms denk je wel eens, en dat is ook in later tijd wel gebeurd, een wit paard, daar zit een generaal op. In die oude tijden niet hoor. Dan viel je feesten veel te veel op. Vooral als je bedenkt dat meestal die legioenen van de Romeinen aanvielen of aan het einde van de dag in de avondschemering of nog liever bij het krieken van de dageraad. Ja, dan wist de tegenpartij, die oude Germanen hier bijvoorbeeld in het Teutoburgerwoud, die wisten meteen als het een schimmel was waar een aanvoerder op zat. Daar moet je je op richten. Weet die aanvoerders reden op onopvallende paarden. Weet u wanneer ze op een schimmel reden? Een wit paard. als ze een triomftocht hielden in Rome. Als ze de overwinning vierden. Dan reden ze op een wagen getrokken met een heel span van witte paarden. Teken van de triomf. Achter en aan kwam de buit. De leiders van de opstand die omgebracht zouden worden in hartje Rome. Kwam de rijke buit aan schatten en gaven. Waarvan een deel werd uitgedeeld onder het volk. Witte paard. De overwinning is behaald. Ja, maar heren, die overwinning is toch nog niet behaald. Kijk eens naar Domitianus. Kijk eens naar de kerkverlating in onze dagen. Kijk eens naar alles wat tegen uw koninkrijk en tegen de komst van uw rijk in opstand komt. Ik aarzel om het aan te halen. Maar die oude spotboef Gerard Reve, bekende schrijver uit de vorige eeuw, heeft ooit tegen de Heere gezegd, dat koninkrijk van u, komt er nog wat van? Erg, hè? Daarom aarzel ik ook om het te zeggen. Maar zeg, heeft die gedachte nooit eens een keer in je hartpost gevat, misschien met andere woorden? Komt het nog, heren? Als je als dominee geen zichtbare vrucht ziet op je prediking. Als het met de kerken moeizamer en moeizamer gaat. En we tot op de vierkante millimeter elkaar afrekenen op allerlei kwesties. En dan gaat het niet over hoofdzaken. Als de wereld steeds meer opdringt en ons naar de rand van de samenleving drijft en het liefst er ons overheen zou werpen. Viert u de overwinning dan al? Ja, zegt de Heer Jezus. Die overwinning is zeker. En ik ga voort van jaar tot jaar. Zolang de geschiedenis duurt naar Gods eeuwig welbehagen. Van overwinning tot overwinning. Dan mag je toch pleiten als je de Heere niet kent. En je hart hunkert naar een bewijs van zijn genade. Heere, we hebben het vanmiddag toch gehoord. Het staat er. Het is de grondslag van de kerkgeschiedenis. Het allereerste wat er staat als het boek geopend wordt voor de eeuwen daarna. U zult overwinnen, u rijdt op het paard van uw overwinning. En u heerst te midden van uw vijanden. Wint hun harde harten in, breekt hun hart, voeg het samen tot de vreze van uw naam. Heren, wil u het bij mij doen? Mag je ombidden me, jongen? Ook al heb je door je studie misschien 1000 vragen. Ik heb ze ook gehad en nog. Maar de enige medicijn is, neig mijn hart. En voeg het samen tot de vreze van uw naam. Overwin het, Heer. Want dat hoort bij het echte geestelijke leven. Sommige mensen denken dat geestelijk leven is dat de Heer alles goedkeurt in je leven. Een voortdurende klop op de schouder. Elke kerkdienst is raak. Woord van troost in deze barre tijden. Maar een troost zonder grond. Weet u wat de troost in het evangelie is? Dat de Heer je gaat overwinnen. En dat de Heer je leert buigen. En dat de Heer je leert zeggen, net als Paulus op weg naar Damascus. Wat wilt u? Dat ik doen zou. En zo ontvang je troost. Jazeker. Ook in deze barre tijden. Ook als een kind van God aangevallen wordt door allerlei influisteringen van de boze. Heere, u hebt toch overwonnen. Ook als de zonden machtig velen zijn en je dreigt te bezwijken. Heere, u zit toch op het witte paard. Dat is geloof. Maar het geloof ziet het. En en weet het met een vast vertrouwen. En dan ziet u, wat volgt er dan nog? Op dit fundamentele. Ja, dan is het boek Openbaring vol van allerlei oordelen. We beperken ons nu natuurlijk tot een enkele opmerking over de volgende verzen. Dan lezen we dat er nog een ander paard komt, maar nu niet een onweerslag. Maar wel, kom en zie, als het tweede zegel geopend wordt. Kijk nou ook verder, Johannes. Kerk van de eeuwen, kijk verder, want als hij gekomen is en zijn werk doorgaat tot aan het einde der tijden, zal ook ander werk doorgaan. Dat andere paard, dat rood was, de kleur van het bloed en van de oorlog, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. En een groot zwaard. En u weet, als u het boek Openbaring een beetje kent, dat dat verder in de hoofdstukken wordt uitgewerkt. In al zijn verschrikkingen. Oorlogen. Geruchten van oorlogen. Moordpartijen. Onbeheersbare criminaliteit. Zowel in het duistere criminele circuit als in het witte boorde criminele circuit. Dood. Twist. Oorlog. Nog een paard. Het derde zegel. Kom en zie. Een zwart paard. Dat is de honger. Dat is de ziekte. Dat er niet genoeg eten is. Dat er niet genoeg medicijnen zijn. Dat er ziekten komen waar geen kruid, geen medicijn tegen gewassen is. Een paard dat vlak bij het paard rent, wat het vierde heet hier. En ik hoorde, toen het vierde zegel werd geopend, een stem die zeide, kom en zie. En ik zag een vaal paard en die daarop zat, zijn naam was de dood. En de hel, u mag hier ook lezen, het graf, volgde hem na. En er werd macht gegeven om te doden. Al die verschrikkingen. Maar weet u wat nu het opmerkelijke is? Dat het eerste paard daar staat van die ruiter ging uit. Van overwinning tot overwinning. Maar hier, dat tweede, dat derde en dat vierde paard, ze komen wel naar voren. Ze worden ook getekend in hun donkere macht en dreiging. Maar ze gaan nog niet uit. Nog geduld, Johannes. Nog geduld, mens aan het begin van de 21ste eeuw. Maar ze komen wel. En misschien hoort u hun hoefgetrappel in onze dagen komen. Want de tekenen van de tijden spitsen zich toe. Niet alleen in de coronacrisis. Al letten we daar op de geestelijke betekenis daarvan, naar mijn oordeel veel te weinig. Maar het komt. En dan is het erger. Als wij, zoals zo vaak aan het slot van het boek Openbaring staat, als de oordelen zich verhevigen. En zij bekeerden zich niet. Aangrijpend. Je ziet daar ook iets van in het huidige culturele en maatschappelijke klimaat. En zij bekeerden zich niet. Of u wel. Of jij wel. Want weet het, ons hoofdstuk eindigt op een buitengewoon dramatische wijze. Als die zegels stuk voor stuk opengaan en het zesde zegel opengaat, dan lezen we over mensen die de dag van de toorn van het Lam beleven en niet bereid zijn. Die voor het eerst gaan bidden misschien wel in hun leven, maar alleen aan het verkeerde adres. Ze bidden tot de bergen en tot de heuvels. Bedekt ons en valt op ons, want de toorn van het Lam dat in de troon is, het Lam dat geslacht is, is gekomen. En wie kan staan? O, ik bid u in de naam van het geslachte Lam, dat de zonde van de wereld wegneemt. Laat dat in uw leven op de oordeelsdag niet gebeuren. Maar zoek het Lam. Want hij heerst nog. De ruiter op het witte paard gaat rond. En hij heerst zoals een prachtig oud middeleeuws lied het zegt. Hij heerst vanaf het hout. Vanaf het kruishout. Hij heerst niet om mensen te knechten en ze zware lasten en een heftig juk op te leggen. Hij heerst als het Lam dat geslacht is en dat opgestaan is. Het Lam dat ooit de doornenkroon droeg. Het Lam dat nog nooit een zondaar geweigerd heeft, die in ootmoed en verbrokenheid tot hem vluchtte. En als u niet in verbrokenheid en ootmoed kunt vluchten, bid dan om een verbroken hart. Want al wat u ontbreekt, wil hij schenken zo gij het smeekt. En dan zult u dat op die dag ervaren. Wat vijand tegen hem zich kant. Gods hand, zijn onweerstaanbare hand zal hem bekleden met schaamte en schat. Maar eeuwig. Eeuwig bloeit de gloriekroon, die ooit een doornenkroon was, op het hoofd van Davids grote zoon. En daarom klinkt het in de hemel. Gij, o Lam van God, zijt het waardig te ontvangen de eer en de heerlijkheid en de aanbidding. Gij hebt het boek genomen. Gij hebt het geopend. Gij hebt uw aangevochten kerk getroost. Gij hebt mijn ziel zalig gemaakt. Amen. eindigen met gebed en dankzegging. Heere, wat een wonderlijk woord. In een boek dat oppervlakkig gelezen zo vol van dreiging staat. Toch, u hebt overwonnen. U viert uw triomfen al op het witte paard van de overwinning. U draagt de kroon, de corona. De gloriekroon. Heere, draag hem ook onder ons. Schiet pijlen af op het hart van hen die nog zonder u voortleven. Maak u ze klein. Trek u hen met de koorden van uw liefde. Leer hen komen. Leer hen zien. Zegen uw woord, Heere. Wil u alles wat in luisteren of in spreken niet beantwoorden aan de maat van uw heiligdom, genadig vergeven, maar uw woord, en dat was het toch, Heere, genadig zegenen. Laat er deze week mee ingaan, ook stof tot overdenking en bezinning geven. En wil u geven dat wij eerst het koninkrijk van u zoeken, ook in deze vakantietijd. We bidden het van u, in dankzegging voor al het goede wat u gaf om Jezus wil. Amen. De berijming van het gebed des Heren, gemeente, derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heren. Zingen we als slotzang. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.